Op het moment van opnemen is het denk ik iets van een min 2, min 3 graden buiten. Zit jij al de koude beu of valt het nog mee?
Oh, ik ben zeker nog niet beu, want ik ben fan van elk weer zolang dat de lucht blauw is.
Ja.
Dus dan mag het zo koud zijn of zo warm zijn als dat is, zolang dat de lucht blauw is, is het goed.
Ja, gewoon geen regen, daar komt het wel op neer.
Ja, of geen overtrokken wolkendek. Zo, dat vind ik misschien nog liever regen dan gewoon wolken.
Serieus?
Lege wolken is wel het ergste dat er is, vind ik. Grijze wolken, echt zo.
Ja.
Gewoon grijs of witte lucht.
Och, ik vind dat nog schoon melancholisch en zo.
Nee, je zegt fout in die mening.
Oké, dan. Thomas Huygen, van harte welkom bij Onder Vier Oren.
Hallo, bedankt.
Jij bedankt vooral dat je hier aanwezig wil zijn. Het is de laatste aflevering van het jaar, seizoensafsluiter eigenlijk. En ik ben heel blij dat ik u nog heb weten te strikken voor hier eens te babbelen over Pingpong Tactics, want daar gaat het eigenlijk vooral over gaan. Maar eerst en vooral, hoe gaat het met u? Ik vermoed een druk najaar achter de rug al, of
ja,
is
klopt.
Dat nog gaande?
Heel, heel druk geweest. En nu is het rustig, eindelijk. Rust, ja.
De meesten onder de luisteraars weten wel, denk ik, wat Thomas Huygen doet op televisie en dergelijke, maar jouw muziekcarrière, dat is misschien wat minder gekend. Al denk ik dan dat muziek nog altijd wel een belangrijk deel is van jouw leven, of valt dat nog enigszins mee?
Ah, zeker, zelf speel ik elke dag nog gitaar.
Oké, okay, elke dag?
Zeker, ja. Dus muziek is, en luisteren ook als gewoon luisteraar naar muziek. Dus dat is zeker nog een groot deel, ja, zeker en vast. Dus
ja.
Mijn favoriet niet-werkdeel, alleen buiten familie en mijn gezin en zo.
Ja, ja, ik snap het. Enig idee waar dat die liefde voor gitaarspelen is ontstaan?
Nee, mijn ouders luisterden veel naar muziek, dat weet ik. En zelf was ik... mijn eerste muziek dat ik fan van was Samson & Gert. En daar heb ik al wel veel... Ik denk dat die eerste Samson & Gert liedjes wel echt heel veel variatie en heel veel interessante dingen waren. En dat er daar wel alles is, een oorspronkelijke trigger is gebeurd.
Ja.
Maar ik heb pas heel laat gitaar leren spelen toen mijn oudere broer mij semi gedwongen had om gitaar te leren spelen. Die mij een gitaar gaf en zei dat ik dat moest leren spelen voor zijn band te komen. Dus... En dat was op mijn 14, denk ik. Dus het is niet dat ik Hans mijn jeugd al gitaar heb gedaan.
Ik heb ook een aantal mensen gesproken in de voorbereiding van deze podcast, waaronder ook uw broer, die onder meer zei dat bijvoorbeeld in de aanloop naar of tijdens de repetities en dergelijke en het schrijven van nummers voor Pingpong Tactics, dat bijvoorbeeld bands als de Sonic Youth heel belangrijk waren.
Mm-hmm.
Ik weet niet of Deus ook een belangrijke was.
Ja.
Is dat ook de muziek waar dat je dan de inspiratie uit haalde om nummers te schrijven? Of lag dat nog op een andere plek?
Well, nummers schrijven is niet echt iets... Dat was niet echt aan door dat ik mij neerzette om nummers te schrijven of zo. Maar dus toen ik gitaar leerde spelen, was ik geobsedeerd door Deus. Dus dat was alles is ook wel... Tom Barman was alles is wel mijn grote voorbeeld. En ook hun nummers en zo. Maar we hebben nooit met Pingpong Tactics... Of ik zelf muziek gemaakt dat daar nog maar even in de buurt komt. Tenzij misschien in de experimentele dingen van in het begin, alleen van Worst Case Scenario of van My Sister, My Clock. Maar voor de rest was dat niet echt, waren we niet echt zo singer-songwriters gelijk dat Barman was of zo.
Ja, ja.
Sonic Youth aan de andere kant was wel misschien qua sound meer een inspiratie. Maar zo zijn er veel bands... experimentelere bands eind jaren 80, begin jaren 90, die eigenlijk invloed waren.
Je zei het daarnet ook al, elke dag speel jij gitaar. Ik hoorde dat bijvoorbeeld de Fender Jazzmaster een hele belangrijke is voor jou.
Ik heb een Fender Jazzmaster, maar belangrijk... ik treed al lang niet meer op, hè, dus als ik thuis speel, speel ik vooral akoestisch of klassiek. Momenteel, in de laatste jaren, is dat meer daarop. Maar ik heb wel... nog een aantal andere gitaren, maar die komen niet echt ten volle tot hun recht in een living eigenlijk.
Alright. Maar in ieder geval, ja, Pingpong Tactics, opgestart ergens in 2007, middelbare schooltijd alleszins.
Ik denk mijn derde, mijn vierde middelbaar, einde, Einde vierde middelbaar, ja.
En dan is het zo dat Bert eigenlijk zo wat de beginselen of de band echt opstartte en dan jou had gevraagd om erbij te komen?
Ja. Hij had al een band met wat vrienden op school. Die was dan gestopt. Of dat was een overlapperiode. En dan had hij eigenlijk samen met Dries, die dan onze drummer is geworden, een andere band. Mijn broer speelde dat gitaar en Dries bassist. Ja. En omdat dat wel klikte en gemakkelijker was, denk ik, dan met zijn andere band, omdat ze met 5 of 6 waren, wou ze met hen 2 blijven. En wat dat dan nog gemakkelijker was, was het feit dat ik daar ook maar gewoon rondliep als broer bij ons thuis. Dus dan dacht mijn broer, denk ik, pakken we hem erbij. En dan hebben we een band, want 3 man is een band. En dan ben ik gitaar leren spelen. Heeft mijn broer bas leren spelen. En heeft Dries van bas naar drum gegaan.
Ja, ik vind vooral fascinerend de naam Pingpong Tactics. Als ik het zo hoorde, een bandnaam die zo wat kwam door een zekere fascinatie voor pingpong? Of was dat iets wat jullie vaak speelden thuis? Of?
Mijn broer, ja, we speelden dat wel vaak, niet thuis, maar zo bij de jeugdbeweging. En ik denk dat mijn broer dan een keer wou googlen hoe dat hij beter daarin kon worden. En dan had hij Pingpong Tactics getypt en dan dacht hij, dat is misschien wel een bijnaam.
Ja.
Ja, het is eigenlijk stom hoe simpel het is. Hoe dat hij erbij is gekomen.
Ook een gegeven dan inderdaad van, op dat ogenblik speelde je nog niet echt gitaar, je tokkelde wel al wat, had Bert mij gezegd, maar echt kunnen spelen is dan pas begonnen, van zodra dat je dan in de repetities, vermoed ik, meedeed? Of?
Wel, eerst kon ik geen akkoorden spelen, alleszins. Ik denk dat Pingpong Tactics de eerste jaar, of de eerste 2 jaar dat ik gitaar speelde, misschien het eerste jaar van Pingpong Tactics, mijn lijnen waren gewoon wat ik met 1 vinger kon doen.
Oké. Okay.
En ik dacht dat akkoorden niet nodig waren om echt gitaar te moeten spelen. Ja, en dan begon ik te beseffen van, ja, eigenlijk, zo kun je eigenlijk niet zo heel veel doen, uiteindelijk, met 1 vinger. En dan ben ik wel eigenlijk de moeite gedaan om toch mijn vingers te breken om akkoorden te doen, want ik vond dat zo'n grote stap. En mijn 1 vinger was zo gemakkelijk, en dan dacht ik van, amai, waarom speelt niet iedereen gewoon 1 vinger? Maar dan begon ik te beseffen van, ja, dat is te weinig.
Dat zal dan zo wat de stijl geweest zijn? Of, allee, Bert, toen ik Bert sprak hierover, zei je ook van dat jij een zekere eigen stijl had of zo? Is dat dan gewoon het spelen met 1 vinger? Of ging dat dan nog verder evolueren naar nog iets anders dan misschien?
Ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Ik denk dat dat door te trekken is op de stijl van Hans en band. Omdat mijn broer was geen bassist en onze drummer was geen drummer. Dus wij hadden allemaal een heel onkundige manier van met ons instrument omgaan. Dus dan krijg je sowieso een uniek geluid, omdat je 3 mensen hebt die niet weten wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Maar die wel denken dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat daarom, omdat we het alle 3 niet konden, dat er zo'n speciaal geluid is uitgekomen. Ofzo.
Dus er is eigenlijk ook nooit het idee geweest dan van bijvoorbeeld echt andere genres te gaan opzoeken?
Er was geen sprake van een bepaald genre dat we spelen. We speelden gewoon wat we konden spelen. We hebben nooit een beslissing gepakt van, we gaan nu dit doen. Het was gewoon dat we speelden, dat we speelden.
Ja. Ja, ja.
De gitaren dat we kochten, omdat we die toen toevallig gezien hadden, de gitaareffecten die we gekocht hadden, omdat iemand die had aangeraden, we deden maar zonder echt daarover na te denken.
Iets wat ik bijvoorbeeld had gelezen in een interview onlangs met De Morgen, was dat jullie ook repeteerden in de woonkamer van jullie ouders. Hoe is dat makkelijk tot stand gekomen? Of,
repetitiekot is iets natuurlijk voor elke band moeilijk. En, dus Dries kwam naar ons en dan hebben we in de zomer konden we in de garage repeteren, maar dan met de garage toe werden we doof, met de garagepoort toe.
Ja.
Met de garagepoort open werden de buren kwaad. Dus dan hebben we probeerden onze repetities af te stemmen op onze ouders die er niet waren. En dan schoven we de zetels aan de kant en repeteerden we in de living. Ja. Omdat dat was de enige plek met genoeg vierkante meter dat wij konden vinden op die leeftijd.
En dat was dan op een bepaalde frequentie, als in wekelijks meer dan dat? Of?
In het begin, ik weet dat niet goed meer, zeker niet wekelijks. We zijn wel later naar wekelijks gegaan, vanaf dat we hebben uiteindelijk repetitiekot gevonden, eigenlijk bij Dries, die in een oude schuur. En daar repeteerden we dat wel zeker wekelijks, denk ik.
Ja.
omdat daar rond ons grief kon staan. Maar in de periode dat we geen kot hadden, was dat constant op zoek gaan naar locaties, zoals garages of livings of in het jeugdhuis. Maar dat was zoveel gedoe. Je moest zoveel onderhandelen met mensen over dat we te veel lawaai maken. En zeker omdat we in het begin hebben nog niks bewezen, zo gezegd, tussen air quotes. Dus mensen denken gewoon dat je onze eigen en iedereen hun tijd aan het verspillen bent met dat lawaai.
Ja.
Het is pas als je dan eigenlijk begint op te treden en begint dingen uit te brengen, dat zo wat tastbaar wordt en dat mensen ook wat meer geduld hebben met het feit dat je aan het repeteren zit.
Ja, jullie hebben dus dan op termijn dan bijvoorbeeld ook een andere perceptie kunnen creëren bij je buren onder meer? Of waren ze daarvan op de hoogte dat jullie dan plots in de vooruit of ik weet niet waar allemaal hebben kunnen spelen?
Ja, dat is zeker wat bij hen raakt. Het is niet, ik denk niet dat ze fan zijn geworden, maar ze snapten hun alleszins wel dat er andere mensen fan waren. Maar dan spreken we echt al over 3-4 jaar later.
Ja, ja.
Als we inderdaad in de vooruit zo spelen, of ik in de krant stond, of op Studio Brussel gedraaid werden, ook al is dat maar 2 keer gebeurd of zo, maar ene keer is al genoeg voor zo dat het dan zo rondgaat, van ze zijn ergens gedraaid geweest. Dus mensen die er iets van snappen, vinden het blijkbaar goed, dus dan moeten wij dat misschien ook goed vinden. Dus ik denk allez, of moeten we het alles eens wat meer respecteren of zo, maar ik snap 100% de haat dat er tegen was of zo, of de irritatie, want dat was ook gewoon kabaal, hè. Wij waren niet Pink Floyd of zo, dat daar perfect samenspel aan toe was. Wij konden alle drie niet op ons instrument spelen en dat waren de goedkoopste instrumenten dat we hadden. Het is eigenlijk omgekeerd, het is een wonder dat wij ooit ergens zijn geraakt met die muziek.
Wel, ik wilde het nog vragen, toen dat jullie begonnen met de band, was er een zekere doelstelling die jullie voor ogen hadden om ergens te geraken? Of?
Nee, dat was ook weer te veel nadenken. Wij deden gewoon wat we wouden doen. Of misschien was de doelstelling in het begin proberen de coolste band van school te zijn.
Ja, dat is ook iets. Ja, ik heb toevallig naast Bert heb ik ook even kunnen spreken met Dries Duwe, jullie drummer. En die wist mij niet heel veel te vertellen over de tijd van Pinkpong Tactics. Ik denk dat het bij hem ook heel ver zat. Mm-hmm. Maar er was zo één ding dat hij zei van... eigenlijk, die bandjes op middelbare school, dat was ook maar gewoon om een beetje cool te kunnen doen bij de meisjes en dergelijke. Ik weet niet of dat bij jullie ook zoiets was dat speelde, maar...
Ah ja, zeker, ja. Hij wil gewoon een coole band zijn. Ja. Voor de meisjes of voor gewoon de cool guys te zijn. Wat dat we niet waren. En dat we niet de juiste rockmuziek spelen. Maar dat was alles wel onze betrachting.
Op termijn hebben jullie op het een en het ander gespeeld. Ik ga zo dadelijk zo op aan een snel tempo een beetje chronologisch doorgaan. Maar ook iets wat dat dan is geëvolueerd, denk ik, in de jaren die volgden, was naast het feit dat je gitaar speelde, zong je dan ook... stond je daarvoor te springen?
Nee, in het begin durfde ik helemaal niet zingen. Mijn broer zong alleen en dat was... Toen wou hij niks liever dan dat ik ook meezong, maar ik durfde niet voor de micro zingen, omdat ik ook wist dat ik niet kon zingen. Maar dan begon ik denk ik meer en meer de nummers af te werken of zo, met zanglijnen bij. En dan was het gewoon eenvoudiger dat ik ze zelf zong. Als ik een nummer had met een zanglijn, in plaats van dat ik de zanglijn moest doorgeven. Ik denk dat het genre dan ook wat evolueerde van mijn broer, die meer... We begonnen echt als postpunk en dat was dan meer roepen dat we deden. Totdat dat wel evolueerde naar wat meer zanglijnen of zo. En dat paste dan misschien wat minder bij de manier hoe dat Bert zong.
Heb je nog enig idee van het eerste optreden dat jullie hebben gedaan? Heb je daar nog enig weet van?
Mm-hmm. Dat was in Eeklo, in de Lochtink. Jeugdhuis. Dat was 's middags. Want dat waren onze eerste dag dat we optraden, hadden we 2 optredens. Eerst 's middags in de jeugdhuis en dan 's avonds op een tuinfeest van vrienden. En ik weet nog dat ik 's ochtends... is er een tand ontzenuwd bij mij.
Oei.
En ik... wat dat de pijnlijkste ervaring in mijn leven was, maar dat was ik daarna zo gedrogeerd dat ik eigenlijk net voor het optreden... op mijn broek had gepist. En dus mijn eerste optreden was met een grote piesvlek vooraan. Dat weet ik nog.
ik snap nu wel waarom dat het zo onvergetelijk is, ook, moet ik zeggen. Ja. Mm-hmm. Ja, de eerste, allee, ik heb ze hier proberen opzoeken, al jullie optredens, of toch voor zover dat je ze kunt terugvinden. Ik heb zowel heel jullie Facebookpagina aan Pingpong Tactics eens bekeken en dan kwam ik als eerste optreden dat ik vond uit bij 14 september 2007, Cirque Constance Festival in Kaprijke. Wat dat jullie denk ik dan het jaar daarop nog eens hebben gedaan, maar dan op een of andere Cirque Constance Roadshow, een soort van idool voor Meetjeslandse bands, had ik gevonden. Was dat voor jullie een zekere weg, of is dat de weg om te gaan op zo'n moment, om jullie ambities op een zekere manier waar te kunnen maken? Of is dat echt gewoon alles grijpen wat je kan grijpen?
Ja, dat was gewoon een optreden. Ik weet zelf niet of wij wisten dat daarmee een talentenwedstrijd was of zo. Dat was gewoon... Ja, dat was gewoon een optreden in Kaprijk, wat dat naast het Lorijns was, dus dat was gemakkelijk.
Jullie hebben dan ook heel snel besloten, denk ik, om echt dingen te releasen. Ik heb een race aan EP'tjes en dan ook een LP gevonden, waaronder dan bijvoorbeeld op 9 augustus 2008 Europese marsmuziek, mm-hmm. zie ik hier plots staan. Een limited CD ook, die blijkbaar was opgenomen in Lembeke.
Dat was onze repetitiekot.
Op zo'n moment, allee, ik heb er dan een klein beetje een keer naar geluisterd en dan zag ik zo vooral dat dat... Ja, dat er vooral zo van die licht geïmproviseerde jam-sessies in zaten.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk gewoon uit de losse pols, vermoed ik dan.
Ik weet niet goed niet meer dat er allemaal op staat, maar uit de losse pols kunnen denk ik onze hele carrière mee omschrijven. maar ik weet niet goed niet meer, maar het gaat zeker jam-dingen op geweest zijn. Ik denk dat we gewoon de voortrek hebben opgezet. Ik denk dat Willem ons heeft opgenomen toen en dat we dat gewoon gespeeld hebben. En dat we zagen dat het eruit kwam.
En soms ook zo van die speciale ideeën waar dat niemand anders ook opkomt. Hè? Niet enkel qua muziek, denk ik dan, maar ook de manier waarop jullie het presenteren. Want bijvoorbeeld dan een jaar later, 5 juli 2009 zou het exact zijn, de release van Tape, wat denk ik wel een hele belangrijke was voor jullie.
Mm-hmm.
Aangezien dat dan een cassette, als ik me niet vergis, dat dan in een plastic zak zat met een lolly en een ballon.
Ja.
Het schijnt dat die lolly en de ballon, dat jouw idee was.
Ja, dat was gewoon... we moesten een manier vinden om het te presenteren. En dan dachten we aan hoe dat we vroeger onze verjaardagscadeautjes op school uitdeelden. Dat was ook gewoon een lolly en een ballon en dat was genoeg. Dus die tape hebben we dan ook op die manier gedaan. En dat was inderdaad, omdat dat zo knullig eruit zag, denk ik dat wel opviel. Of zo.
Ja.
En, paste bij onze muziek.
Ja. Ja, en dan ook, allee, het was ook geen cd, het was ook een cassette. Was dat ook dan een bewuste keuze om in die richting verder te staan? Of?
Ja, ik weet niet meer hoe dat precies zat. Ik weet alles is dat cd's ook waren, cassettes waren gemakkelijker, want je kon die gewoon zelf... We deden dat misschien sowieso via een dienst, of we namen dat zelf op, maar het was niet dat cd's zo...
Hot waren op dat ogenblik.
Nee, ja, die waren ook al... Toch wel iedereen had al een mp3-speler of zo. Hè.
Ja, ja.
En denk in onze kamionet dat wij ook gewoon een tape-speler hadden. Dus tapes waren voor ons wel... het is ook wel wat hipster misschien, maar we luisterden ook wel naar tapes. Of mijn broer luistert toch naar tapes of zo. En een tape kunnen gemakkelijk zo in een zak steken en een cd niemand dat krast.
Ja. Ook binnen die tape nog iets wat mij opviel en eigenlijk ook wel doorgetrokken kan worden, denk ik, na veel van jullie discografie was... dat jullie ook heel vaak Nederlandstalige titels gebruiken bij Engelstalige nummers.
Wij wouden, denk nou, wel een systeem aan dat we telkens maar één woord, of meestal maar één woord gebruiken, en wat dat we gewoon een tof woord vonden, en dat kon zowel Engels als Nederlands zijn. We maakten ons geen illusie dat wij onze Engelse fans, die er niet waren, zouden laten vervreemden omdat we een woord gebruiken dat ze niet snappen. Onze fans waren Vlaams, dus
ja.
We konden gerust een Vlaamse woord gebruiken. En er zijn... er zijn niet echt regels in de muziek of zo. Dus je moet eigenlijk doen wat je wil, altijd. Dus dat deden we dan, denk ik ook.
En die tape, daar bestaan maar 50 exemplaren van of zo, heb ik gehoord. Ik heb er echt een missie van gemaakt om een van die tapes te bemachtigen. Het is tot dusver nog niet gelukt, maar ik blijf gaan totdat ik er een vind. Want als ik me niet vergis, heb jij er zelf geen in het bezit, hè?
Nee. Dat denk ik bijna niet.
Ik heb er echt een missie van gemaakt om daar toch nog
Ik heb wel een lolly die ik al langs gekocht heb in de Colruyt. Maar dat is niet alles natuurlijk.
Dat is niet alles.
De tape nog nodig.
De ballon kan ik wel nog voorzien, denk ik. Dat moet nog net lukken. We zullen wel zien hoe dat verder evolueert.
Zelfs is nu 1000 euro's waard om aan te zien.
Ja, dat ongetwijfeld. Vandaar dat het denk ik moeilijk is dat ik hem terugvind. Mm-hmm. Maar dat terzijde. Voorts heb ik hier nog 26 juli 2009. Eerste keer Gentse feesten, Kinky Star. Zag ik hier staan. En voorts dan 1 januari 2010. Release van de Cactus EP.
Dat was... Ik denk dat dat dan het begin was van het, onze beste periode, denk ik, of zo. Dat we heel veel optraden. Dat was... En dat we studeren, dus we woonden alle drie in Gent. En we traden dan ook vaak op in Gent en zo. Dus dat was wel tof. Of we traden overal een beetje op. Dat was een tof periode, omdat we toen ook meer in ons als een vis... meer thuis voelden in Gent tussen andere... Meer artistiekere muziek dan ervoor het middelbaar, waar je toch een beetje de rare band zit. Dus dat was een toffe periode, dat weet ik alles is nog. Ja.
Jullie hadden zelfs toen ook nog een zekere release party in Villa Drashoek. Hoe was die ervaring om zoiets te doen? Want ik denk dat daarvoor niet aan bod was gekomen. Dat zit misschien wel heel ver.
Ik weet dat wel nog allemaal, maar die ervaring... Het was niet dat wij op het moment zelf daar echt bij stilstonden van dit is cool of dit is het eerst of zo. Alles gebeurde gewoon. Mijn broer was de bezieler achter de band en hij pushte die dingen en zo. En Dries en ik volgden zo wat.
Ja.
Ik zorgde dat wat meer voor de muziek. Dries zorgde dat meer voor de logistiek. En mijn broer was het gezicht en onze boeker, onze manager eigenlijk. En ook de vibe en het beeld van de band, alles kwam door hem eigenlijk.
Ja, ja.
En wij lieten ons gewoon meevoeren. Dus alles wat er georganiseerd was via zijn werk eigenlijk.
Nog een andere EP die er dan is bijgekomen in 2010 was dan eentje met Believo. Al is het denk ik vooral 2 maanden later dat het dan echt wel tot een, hoe zou ik het zeggen, tot grotere orden is gekomen met dan bijvoorbeeld een voorprogramma voor Waves in de AB. Dat is dan ook iets wat dan gewoon spontaan is binnengekomen? Of hoe komt zoiets tot stand, vraag ik mij dan af. Want in de tussentijd moeten jullie dan wel al in een zekere zin gegroeid zijn ook.
Ja, we hebben vanaf dat wij in Gent zaten, hebben wij... toen we studeren, traden wij heel veel op. Er zijn periodes geweest dat we wekelijks of 2 keer per week optraden. Dus
okay.
De naam was wel wat bekend. En met die releases dat we deden, was dat denk ik wel speciaal voor mensen. En ik denk dat dat daarom was dat wij van cafés naar dan een keer wat kleinere clubs en dan bijvoorbeeld naar B. Dat is allemaal heel gradueel gebeurd, die dingen. En dat was wel... Dat was natuurlijk heel cool. En misschien ook opnieuw door het netwerken van mijn broer, dat we zo bekend waren binnen het muziekmilieu of zo.
Is dat voor jullie dan ook een heel stressiemoment zo in de AB spelen? Of is dat dan een van de vele binnen zo'n
elk optreden was stressie voor ons.
Ja.
Of dat nu AB was of in een café, we waren altijd zenuwachtig. Of Dries misschien niet, maar Bert en ik, alles is wel.
Ja.
Altijd. Ja.
En was er dan, heeft dat dan te maken met de reactie van het publiek in het algemeen? Of...
Ik denk gewoon door onze genen. Wij zijn zenuwachtige mensen of zo. Of nee, niet zenuwachtig, maar we krijgen rap. Ik ga niet voor mezelf spreken. Ik krijg rap stress voor zo presteermomenten of zo, die live moeten gebeuren. Ja, zo, ik weet niet, in optreden, dat is een soort adrenaline die opgewekt wordt om ook goed te kunnen presteren, die dan ook soms overslaat in ietsje te veel adrenaline, en dat is dan stress. Dus, en dat was eigenlijk geen verschil. Op een manier was zelf een AB chiller, omdat je dan een backstage hebt en dan kun je op jezelf zijn, in plaats van een café waar je tussen het volk staat.
Ja.
En dan daarvoor moet, daar ben je niet op je gemak voor het optreden en na het optreden niet. En voor bij een AB wel, want dan kun je gewoon verdwijnen direct.
Inderdaad. Maar ik neem dan aan, bijvoorbeeld zelfs bij optredens dan op café en dergelijke, de reacties van het publiek, waren die altijd positief dan?
Nee. Of,
nee.
Dat was heel gevarieerd. Soms was er gewoon heel volk. was er maar één iemand of twee mensen. Soms was er wel volk en bleven ze babbelen. Ik denk dat dat het slechtste is dat je kan meemaken. We hebben nooit boegeroep gehad of tomaten of zo.
Ja.
Maar wel, als ze blijven babbelen gewoon. Dat wil zeggen dat hun er echt niet interesseert. En dan hebben we ook het hele andere uiteinde van... dat er echt mega veel ambiance is en dat er crowdsurfd wordt en gemosht wordt en dat ze tot aan het podium staan en dat ze op het podium komen en zo. Dus we hebben alles wat meegemaakt van zaken.
Alle uitersten een beetje gehad op zo'n moment. En ik hoop dan ook wel, als zo'n optreden begint, dat dan die stress ook wel een beetje weg hebt naarmate dat de show vordert.
Ja, dat is direct weg. Ja. Want dat is cool aan het genre dat we spelen. Wij spelen zo luid. En dat is zo cool om gewoon luide gitaar te spelen, dat dat direct weg is, stress. Dat is gewoon, de beste dat er is. Dat is eigenlijk het enige toffe dat er is. Op het podium staan, al de rest is gedoe. Er naartoe rijden, opzetten, smalltalken, afbreken. Dat is allemaal repeteren, dat is allemaal verschrikkelijk. Het enige toffe is het spelen zelf.
Ja, over dat repeteren gesproken, ja, daar heb ik ook wel dingen over gehoord, dat heel intense momenten voor jullie kunnen zijn. Dat ook weer iets wat dan in de morgen stond bijvoorbeeld, dat jij zelfs een gitaar zou hebben gesmeten naar je broer.
Mm-hmm.
Dat zegt veel natuurlijk ook over hoe hard jullie bezig zijn dan met die muziek natuurlijk.
Ja, we maakten gewoon ruzie als broers. Hè. En dat was dan een interpretatiekot. En dat was dan meningsverschillen die dan... Je kon... Dries zat er zo wat tussen als scheidsrechter. En als Dries niet in je kamp zat, dan voelde je heel machteloos als 1-2. En dan denk ik dat dat daarom dan een keer gebeurd was, dat je gewoon niks meer kon winnen met woorden. Dus dan maar gewoon met een instrument smeet.
Ik hoop dat het instrument het ook wel heeft gehaald.
Op optredens wordt er ook wel mee gesmeten en zo. Dus dat kan dat wel tegen.
Chance, gelukkig. En ja, in hoeverre stonden jullie ouders daar dan nog... hoe keken zij daar bijvoorbeeld naar? Naar gewoon heel het proces, hè? Niet per se het gooien met de gitaar of dergelijke, maar gewoon naar het hele proces van de band aan zich.
In het begin was er dus ook zo wat onbegrip misschien. Dat is misschien te negatief, maar gewoon dat ze dachten van, amai, wat voor lawaai is dat? En dan is dat ook gewoon wat gegroeid naar... Als we cooler optredens krijgen en als we zeiden dat we in AB gingen spelen, is dat natuurlijk... zijn ze onder de indruk en snappen ze ook eerst niet van, waarom? Wat is er misgegaan met een AB? Waarom zijn die zo laag gezakt? Allee, ze vragen zich wel eerst af wat dat probleem is van de club die ons vraagt. In plaats van als ze... Maar dan denk dat ze later dat wel, zeker bij onze laatste twee LP's, wel ook wel fan waren van de muziek.
Want ja, uiteindelijk, jullie worden dan opgepikt door een Vice. Jullie worden zelfs opgepikt door een Mauro Pawlowski.
Mm-hmm.
Want in april 2011 kwam dan bijvoorbeeld die release The Split Four Way... EP, met onder meer Mauro Pawlowski, Pieces of Quiet en Faceneck, die er ook voorts op staan.
Mm-hmm.
Via het platform Ondergrond. Ik weet niet hoe belangrijk dat zij daarin waren. Of
dat weet
is dat
ik
iets
niet
daar los?
Wat dat precies was, Ondergrond.
Oké, maar in ieder geval, Mauro Pawlowski, wel een fantastische naam om positieve kritiek van te krijgen, denk ik dan. Mm-hmm. Ja. Hoe ervaarden jullie dat moment?
Ah ja, dat is heel cool. Ik denk dat Mauro altijd wel... open stond en staat voor experimentelere muziek. Dus dat daarom ook was dat we in contact zijn gekomen. Ja, om dat samen om plaat te staan. En we hebben dan ook op de Gentse Feest een keer samen opgetreden.
Oké.
Okay. Dat was wel een zekere hoogtepunt, omdat dat wel ook een grote held was van mij.
Ja, door de liefde voor Deus natuurlijk kan ik wel snappen dat dat... Een hele belangrijke.
Maar ook van zijn solo-projecten en Evil Superstars en zo.
Ja.
Grote fan, ja.
Voorts, ik ga er hier heel rap doorgaan. 23 juli 2011 zie ik hier staan. Een optreden op Boomtown bijvoorbeeld, op de Gentse Feesten. Iets wat er dan ook nog tussen is gekomen. Ik weet niet of het een heel belangrijk gegeven is binnen jullie bandgeschiedenis. Is bijvoorbeeld 3 oktober 2011 dat jullie aangesloten waren bij Toepartout.
Mm-hmm.
Voor boekings.
Mm-hmm.
Ik heb toen ook even gesproken met Daan de Bruyne, mm-hmm. Jullie boeker toentertijd. Was dat een belangrijk moment voor jullie? Of om bijvoorbeeld dan in bepaalde zalen te kunnen spelen en dergelijke? Of?
Ik denk wel dat bijgetimmerd heeft. Ik weet niet, ik kan mij in mijn hoofd niet meer onderscheiden welke optredens via Toepartout zijn gebeurd en welke via Bert zelf. Maar ik kan me voorstellen dat we wel op coole dingen hebben gestaan via hem. Ik weet niet hoe hij daar zelf naar terugkeek.
Positief, zeker wel. Maar ik had zo de indruk dat hij zelf niet meteen veel meer wist van heel het gegeven rond de band. Ik denk ook niet dat het voor een heel lange periode was. Hè. Was dat niet voor een dik jaar of zo?
Ja, geen idee.
Het was alleszins niet zo lang, maar hij lijstte toen wel een aantal optredens op waarbij dat ik dacht van oké, daar zitten hele toffe bij. Mm-hmm. Hij sprak ook wel, dat zei hij ook wel, dat jullie een zeer energieke band zijn. Echt, die het hele podium wilden inpalmen. Was dat iets wat jullie hoog in het vaandel droegen toen?
Nee, als dat zo was, dan was dat ook per ongeluk, denk ik. Het is niet iets dat we echt bewust deden of zo.
Ja, en dan voorts zie ik hier natuurlijk nog staan de release van de Pink Pong Tactics LP op Smoke and Dust Records. Die was ook wel redelijk belangrijk voor jullie, als ik me niet vergis.
Ja, Smoke and Dust was heel, heel belangrijk. Wat dat zei... Ja, daar hebben we denk ik dan vanaf dan altijd mee samengewerkt of zo. En ik denk dat waren ook vrienden van mijn broer en van ons. Dus dat was Thomas en Valentijn. Twee heel coole die mensen die ook op grafisch vlak en zo ons veel hielpen en zo. Dus.
Want ja, inderdaad, veel optredens weer. Ik zie ook een voorprogramma van Veronica Falls in de AB Club. Grensrock, Gaveren rockt, Weergentse feesten in de Charlatan. En dan, speciaal, een korte tour ook door Frankrijk. Mm-hmm. 4 optredens blijkbaar. Hoe ervaarden jullie die fase? Want dat, ik kan me wel voorstellen dat dat een speciaal moment is, om even het buitenland op te pikken.
Ja, dat was wel iets uniek. Dat was zo Noord-Frankrijk. En dat was, er waren ook vrienden mee toen. Dus dat was gewoon echt... iets dat je... Allee, ook al was dat kort en was dat knullig, maar dat was bij mensen thuis slapen. Dat is wel iets heel uniek om meegemaakt te hebben. En ik ben wel blij dat we dat meegemaakt hebben. Want dat was gewoon dat ze met vrienden door Frankrijk rijden en optreden. Dat is echt zo'n soort mini-rockster leven, even.
Ja.
Dus wel cool dat we dat meegemaakt hebben. Ja.
En
ook wel gemerkt dat dat toeren ook niet echt iets voor ons was, want dat is ook wel lastig of zo.
Vermoeiend als in, of...
Ja, zelf, dat waren maar 4 optredens en wij wouden eigenlijk gewoon terug naar huis.
Oké. Ja, iets wat Bert mij nog meegaf, was blijkbaar dat de eerste avond / nacht redelijk legendarische was. Als in dat jullie op dat moment blijkbaar geen slaapplek aanvankelijk hadden of zo. En dat jullie bij iemand terechtkwamen... Met een slang. Maar voor de rest heb ik niet veel context verder gekregen. Ik weet niet...
De eerste avond was in het voorprogramma van Kim Gordon. Dus dat was sowieso al insane eigenlijk. En dan inderdaad hebben we daar bij de organisator geslapen in Rijssel. En die had een slang. En die slang heeft overgegeven.
Oei.
Op mijn broer. Ik weet niet hoe dat appartement eruit zag en zo in de buitenwijk, maar dat is heel vaag in mijn herinnering, maar wel inderdaad speciaal.
Een slang die overgeeft op je broer, ja oké, dan snap ik wel dat het een redelijk onvergetelijk avond / nacht wordt. Ja. Mm-hmm. Enfin, zwart, zag je ook een verschil in animo bij het publiek? Ik kan me voorstellen dat veel van jullie... publieken in Frankrijk niet zo bekend waren misschien met Pink Pong Tactics? Of?
Nee, maar we gaven... het internet bestond al, dus onze muziek was wel... Mensen die naartoe konden op de website van de aankondiging ook al een keer luisteren en zo. Dus
ja.
Het is niet dat we in Vlaanderen echt op de radio gedraaid waren, dus daar werd ook via de underground dingen zo wat verspreid. En zo waren wij Frankrijk, de mensen die naar het optreden kwamen, kennen ook ons een beetje door diezelfde underground internetverspreiding. En daar hebben we sommige echt goede optredens gehad. En andere, ik denk dat ons laatste voorjaar was dat mensen daar waren, vol café, maar dan echt niemand het echt interesseerde. En ik weet ook nog dat bij het laatste optreden dat mijn versterker kapot was. Dus dat ik sommige nummers dan gewoon niet aan het spelen was. Allee, ik was aan het spelen, maar er kwam geen geluid uit.
Ja.
En... Dat was eigenlijk, ja, ik heb die versterker tot het einde van Pink Pong Tactics gebruikt en die werkte eigenlijk niet goed.
Wacht, nadat die kapot is gegaan, ben je die gewoon blijven gebruiken? Of?
Ja, die werkte soms wel en soms niet. Maar dat was geen geld om een nieuwe versterker te kopen. Dus,
ja. Maar zolang dat hij inderdaad soms nog werd, kun je inderdaad nog zeggen van oké, waarom ook niet.
Ja,
dat is waar. Zwat. Mm-hmm. Nog een beetje voortgaand. Er was dan uiteindelijk ook een soort van release geweest, als in de Live in Frankrijk EP. Met dan een live opname van, ik denk dat die laatste show.
Ja.
Dus voor de mensen die willen horen hoe dat de versterker van Thomas kapot gaat, ga uw mm-hmm. gang online.
Mm-hmm.
En dan 15 januari 2013 de nieuwe lichting, Studio Brussel, mm-hmm. geselecteerd door Mauro dan ook nog eens. Een eer lijkt me voor heel veel bands, maar blijkbaar waren jullie, of hadden jullie aanvankelijk niet door dat het om de nieuwe lichting ging ofzo, of zo?
Dat was niet de nieuwe, dat was de eerste keer nieuwe lichting en dat was toen nog niet een, dat was gewoon een muzikant die een band koos.
Ah, oké. Okay, ja,
en dat
ja.
ging dan s'avonds op de radio gedraaid worden en hij mocht optreden. Dat was de oorspronkelijke idee van nieuwe lichting. Dus Mauro had ons gekozen. En dan was dat ook nog werd de wedstrijd erna opgestart. Maar dat wisten wij ook niet, maar dat is ook niet erg dat dat zo was. Maar wij dachten gewoon, we gaan één keer op de radio komen en dan is het gedaan. We wisten niet dat er een wedstrijd aan zat. En we lagen er, het was ook gedaan, we lagen er direct uit. Maar
waren jullie, zijn zo van die wedstrijden iets voor jullie? Als in, deden jullie dat graag, talentenjachten en dergelijke? Of?
Ja, we hebben dat nooit bewust gedaan. Gelijk dat, als wij konden wij optreden, gelijk daar in Kaaprijk of zo. Maar het is niet dat we ons inschreven voor... dat we onze cd instuurden voor mee te doen aan iets of zo. Wij wouden ook niet per se... bekend worden of zo. Dat was maar, wij wouden optreden en ons eigen ding blijven doen. En niet, zoals Humo's Rock Rally of zo, dat nooit, nooit ambitie had voor daaraan mee te doen. Omdat dat. Ik denk dat je daar zo voor een verplichte cover moest spelen en zo. En dat zijn zo allemaal van die rare regels van. Dat niet bij ons past.
Is ja, iets wat mij ook opviel. Nu, het kan zijn dat het daarvoor ook iets te vroeg was, maar. Pingpong Tactics is ook echt totaal niet te vinden op Spotify en dergelijke, bijvoorbeeld puur ja, via jullie eigen site, op Bandcamp denk ik dat dan vooral is. En gewoon op YouTube sommige videoclips. Was dat ook een specifieke keuze van geen Spotify? Of?
Ik dacht dat wij wel op Spotify stonden. Ah, en ook okay. op iTunes Music. Het zou kunnen dat er ondertussen niet meer op staat. Ik weet niet hoe dat daar zit met rechten of van wie dat niet zijn. Maar we hebben ooit zeker, onze twee platen hebben zeker op Spotify gestaan. En die zijn er dan, denk ik, ofwel afgehaald door... Ik weet het niet. Ik zou denken dat ze er nog op staan. Ah. Toch zeker één. Maar.
Dan ga ik nog eens kijken. Ja, alleszins via de naam Pingpong Tactics kwam ik nergens op uit. Maar misschien dat het dan nog op een andere manier te
denk
vinden.
Wel sowieso op Apple Music. En we hebben sowieso op Spotify gestaan, sowieso.
Okay.
Maar ik weet niet waarom dat ze eraf zijn. En... We houden er ons ook niet mee bezig, omdat dat zogezegd gedaan was of zo. Ja.
Voorts zie ik hier nog veel dingen staan, als in het bijzonder denk ik de release van Lembeke, jullie tweede LP dan, in 2014. Met dan ook nog eens een release party die ermee gepaard ging in de Vooruit. Het Vooruit Café, moet ik zeggen. Blijkbaar was dat ook wel een tof feestje, of toch gewoon een toffe avond in het algemeen.
Ja.
Wat zijn zo de herinneringen die daarvan nog bijblijven?
Ik weet dat... Ik zie het gewoon nog voor mij. Ik weet dat ik het café vol was en dat dat een heel coole release party was. Dat was ook wel het begin van het einde. Want dat was een van onze laatste optredens, denk ik. Een van de laatste... Nee, of, ik weet het niet. Alles is een van de laatste coole, echt grote optredens of zo dat we gedaan hebben. Maar dat was wel een heel toffe avond. Ja, dat weet ik nog, dat het tof was.
En zijn er in het algemeen zo van die zotte toestanden die jullie als band tijdens optredens dan in het bijzonder hebben meegemaakt, waar je echt denkt van, amai, dit beleven we maar één keer in ons leven, denk ik.
We hebben ook zo'n mini-tour gedaan in Nederland en we hebben in Den Haag gespeeld. En we rijden naar dat adres via de GPS en dan komen we eigenlijk toe in de villa-wijk van de diplomaten, in de diplomatenwijk. Dus een heel streng beveiligde locatie met camera's en allemaal villa's met grote hagen. En dan plots was een van die villa's was de locatie. En dat bleek een kraakpand te zijn. Dus die waren niet meer bewoond. Maar okay. Dat was gekraakt. En de villa zelf was leeg. En in de kelder van de villa was er volledig... Ja, dat waren echt zo tientallen ruimtes. Met onder andere een piratenradio en dan ook een optredenzaal. En... dan hebben we daar ook, er werd ook motorvliegtuigen, alleen zo kleine racevliegtuigjes werden gemaakt, zo RC, dat weet ik nog. En dan hebben we daar opgetreden, dat was een super rare locatie, omdat omdat dat zo'n absurde plek was, binnen een absurde plek.
Ik vind het sowieso al heel raar om te horen, Villa Kraakpand. Dat geraakt even niet zo in mijn hoofd. Maar
het was een gekraakte villa. Dat
echt
was
een gekraakte villa. Ja, ja. Echt,
dus dat was... dat ga ik wel hierop vergeten, die plek.
Ja, je sprak inderdaad nu over die tour in Nederland. Dat is dan eigenlijk het enige andere land naast Frankrijk waar dat jullie hebben getoerd. Nog zoiets wat ik inderdaad nog had gehoord was bijvoorbeeld... in Groningen was er blijkbaar dan Ambras of zo, omdat jullie set te kort duurde. Dat is ook nog iets wat ik had meegekregen. Ik denk dat het via Dries was, maar...
Dat zou kunnen. Ik denk dat we vaak Ambras hebben gehad dat onze set te kort was, maar ik kan me dat niet super hard meer herinneren. Maar we hebben dat vaak gehad, dus dat kan wel.
Het optreden in het Vooruitcafé was inderdaad een van jullie laatste grote wapenfeiten. Ik heb dan ook nog bijvoorbeeld een optreden in Trix, 14 februari 2015. En dan een paar maanden later kwam dan zo wat de aankondiging van... Toen werd het nog een beetje gezien als een break, denk ik. Hè. Lag het voor jou al eerder als definitief vast dat Pinkpong Tactics een einde ging krijgen?
Ja, je weet dat op voorhand niet. Ik denk dat dat wel vrij duidelijk was dat dat ging stoppen of zo. Dat we het misschien dachten is binnen een paar jaar nog eens opnieuw. Maar ik woonde toen in Antwerpen. We repeteren al lang niet meer in Lembeke. We hadden zo'n kot waar we dan ons schrift moesten opruimen en zo. En we hadden allemaal een job. En dat was er gewoon... Het was volledig anders dan toen we student waren. Toen hadden we heel veel tijd en energie om daarin te steken. En nu hadden we het zowel wat gehad rond gezien.
En het schrijfproces zou blijkbaar volgens Bert dan een beetje veranderd ook zijn. Waar dat jullie vroeger echt samen schreven aan nummers. Blijkbaar... Heb jij dan ook soms gewoon eerder solo-nummers zitten schrijven? Lag er voor jou een mogelijke weg om bijvoorbeeld ook solo iets te gaan doen? Of is dat te ver gezocht?
Op een manier hebben we altijd solo geschreven.
Oké. Okay.
Mijn broer kwam mijn nummer af of ik kwam mijn nummer af. Maar soms, zeker later toe, waren nummers van mij misschien al wat meer uitgewerkt. En ik denk dat dat ook wel... de dynamiek wat wegnam uit repeteren. Maar vroeger we hadden heel veel tijd, we repeteren aan Hans' middag, dus je kunt zoeken, je kunt prutsen. En onze laatste repetitiekot was dan eigenlijk gehuurd zo, gelijk dat hier de studio gehuurd is, gehuurd van dat uur tot dat uur. En dan denk ik dat ik er zoveel mogelijk wou uithalen, zoveel mogelijk, en daarom thuis al zo nummers voorbereiden, zodat we zo efficiënt mogelijk konden doen. En dat was gewoon geen manier van werken, dat was een slecht idee van mij. Maar ook niet de juiste grond voor een band gelijk ons om verder te groeien of zo. En solo, ik ben sinds dat Pinkpong Tactics gestopt is, ben ik niet gestopt met gitaar spelen en mijn nummers maken, maar ik breng ze gewoon niet uit of ik treed niet op. Dus ik heb thuis, speel ik nog heel veel gitaar, heel veel eigen nummers, maak ik ze nog.
En maar dus ik, nooit het idee van iets echt uit te brengen dan?
Ik heb wel het idee, maar dat is wel veel moeite. En dat toont ook dan de kracht van, of de sterkte van Bert, dat hij ervoor zorgde dat... Als we nummers maken, dat dan ook bij mensen raakte. Ik heb die drive momenteel niet, of door een job ook zo, dat je denkt van, niemand zit hierop te wachten. Maar ik denk dat ik ooit wel een keer nummers ga uitbrengen, maar ik zou niet kunnen zeggen wanneer dat gaat zijn.
Ja.
Maar ik heb wanneer zijn we gestopt? 2015, 2016?
Ja.
Al 6 jaar gewoon nummers blijven verder schrijven. En normaal zou ik daarmee naar... de repetitiekot zijn gestapt en nu neem ik ze gewoon thuis op en staan ze op mijn computer.
En bijvoorbeeld gewoon in een andere band gaan stappen of dergelijke, zie je dat nog doen? Om dan misschien...
Als ik ze ooit uitbreng, gaat dat met een andere band zijn, maar ik denk dat wel een band zou zijn die mijn nummer speelt. Ik heb geen zin om echt een samenwerking te doen of zo. Dat was het toffe aan Bert en Dries, wij pasten perfect bij elkaar qua mensen. We zijn nog altijd vrienden, omdat we bij elkaar pasten. En daarom is het gemakkelijk om samen muziek te maken. Maar zo gewoon zo'n zoekertje zetten, ik zoek een bassist, ik zoek een gitarist.
Ja.
Zo kan ik niet werken, denk ik. Het is niet dat ik per se naar een repetitiekot wil, want net dat gedoe vond ik allemaal... tergend, het plannen en zo. Het toffe aan Pinkpong Tactics was de periode dat alles natuurlijk gebeurde. En dat we gewoon met drie samen waren en ons amuseerden. En dan stap per stap eigenlijk toevallig betere en coolere dingen konden doen of zo.
Ja, ja. Ja, het is met heel veel toevalligheden eigenlijk gebeurd. Mm-hmm. Hè, dat mm-hmm. gewoon mensen nu konden vinden en ja. dat er zoiets uit is voortgegroeid. Nu nog verder gaand op de muziek die je dan nu maakt, is dat dan ook wel in dezelfde richting als Ping Pong Tactics? Of is dat totaal anders?
Ja, het start van hetzelfde ding, van een nummer dat je gewoon thuis hebt gemaakt. Nou, bij Ping Pong Tactics evolueerde dan naar de postpunk die wij speelden, omdat je dat dan meeneemt naar repetitiekot met elektrische gitaren en een drum. En nu kom het niet naar die stap, nu blijft het gewoon een akoestisch nummer thuis of zo. Dus
ja.
Ik denk dat je Bas kan zeggen wat voor een genre dat is als het uitgebracht is.
Ja.
Want nu is het gewoon de kern van een nummer, akkoorden plus een zanglijn.
Je zou er eigenlijk nog heel veel richtingen mee uit kunnen ja. gaan in veel gevallen. Ja. Ja. Dat snap ik wel. Voorts, ik ga het hoofdstukje Ping Pong Tactics hier wat bij afsluiten. Maar dan zijn er eigenlijk nog gewoon twee segmenten die altijd vast terugkeren. Eentje daarvan gaat min of meer eigenlijk wegvallen, want ja, de releaselijst van de komende weken ziet er eigenlijk meestal heel leeg uit in de periode eind december, begin januari. Maar wat wel nog kan aan bod komen is Plaat van de Maand, waarbij dat de gast eigenlijk een album, een single maakt, niet zoveel uit wat, even mag aanprijzen naar het publiek toe. En ik vroeg mij af, Thomas, wat is zo wat hetgeen wat jij de laatste tijd al veel hebt zitten luisteren?
Wel, ik heb weinig nieuwe muziek ontdekt dit jaar eigenlijk door drukke omstandigheden, maar toevallig wel die LXG-plaat vind ik heel goed. God Save the Animals. En dan de single Miracles is nu al langs de voorbije maanden, denk ik, naar voren geschoven als onder een tweede single, na Runner.
Ja.
En dat vind ik heel goed. Miracles van LXG is echt een aanrader. Heel goed nummer. Heel goede band. Allee, heel goede gast.
Ja, ik heb nog niet zoveel van hem geluisterd, maar dat zit meer in de rustiger indie-rock, ja. denk ik.
Ja.
Ja, nice. Ja, het is al sowieso wel eentje die ik nog eens moet inhalen. Want het is nu ook zo de tijd van de eindejaarslijst mm-hmm. en dergelijke. En ik zie dat hij ook heel vaak terugkeert in
ja, ik kan me voorstellen. Het is een populaire plaat, ja.
Ja. Ja, in ieder geval, volgende maand bij Onder Vier Oren doen we ook weer een eindejaarslijst met de drie vrienden van dit jaar, moet ik eigenlijk nu nog zeggen. Dus dat keert ook terug. Geen idee of de LXG erbij gaat zitten, maar dat zien we
spannend,
dan dus wel.
Spannend,
kijk. Ja, volg je eigenlijk zo de release-lijsten en dergelijke? Of?
Nee, heel weinig. Ik volg het... Allee, via YouTube... check ik wel de muziekkanalen. Maar het is ook meer door toeval dat ik echt nieuwe dingen leer kennen. Soms blijf ik wat te veel in dezelfde muziek die ik al ken. En dan soms, als ik een keer toevallig een interview zie of iets anders, die dan, wat dan een muzikant dat ik goed vind, iemand anders aanprijst, kan ik soms wel de energie hebben om door te klikken.
Ja.
En zo ontdek ik nieuwe dingen. Maar ik luister niet naar de radio.
Ja, ik ook
en,
niet.
Ik heb Apple Music, maar de suggesties die zij geven, zijn zo, allee, is gewoon, dat is echt gewoon Jay-Z allee, of Drake, Billie Eilish, wat dan niet in mijn ding zit. Die Apple Music slaagt er niet in om mij een goed gecureerde lijst te geven van muziek voor te leren kennen.
Ja, ik wilde nog vragen van, zit je op Spotify? Anders had ik even gevraagd van, wat is jouw zo... jouw luisterpersoonlijkheid hebben ze dan zo, zoals de replayer en de avonturier en zo. Maar bij Apple Music zit dat waarschijnlijk.
Nee, dat is allemaal nog niet echt. Staat niet op punt of ik weet niet of ze dat gaan doen. Dus daarom dat ik soms wat blijf hangen in de muziek die ik al lang ken of zo.
Ja. Ja. En zijn er bepaalde artiesten of zo waar dat je van hoopt dat ze met een nieuwe plaat afkomen?
Wel, ik ben al even aan het wachten op de Drop 19's. Een nieuwe plaat. Dat is Shugaz uit de jaren 90, die een reunie hebben gedaan. En die hebben een vorig jaar aangekondigd dat ze in 2022 een nieuwe plaat gingen uitbrengen.
Ja.
Wat dat gewoon niet aan het gebeuren is, duidelijk. dus ik hoop dat dat dan voor 2023 gaat zijn.
Ja.
Ben ik heel benieuwd naar.
Oké, alright. Ja, ik heb er hier nog een paar gewoon opgelijst. Zo grote namen, ja, de meeste wel, denk ik. Die zo in januari en februari gaan uitkomen. Iggy Pop, Circa Waves, Margot Price, Guided by Voices, The Murder Capital... Sam Smith, Morrissey, Young Fathers, Paramore, Yola Tango, Inhaler, Gorillaz, Shame, Philip Selway. En dan vooral ook, en ik denk dat jij die ook wel zeker meteen gaat luisteren, de nieuwe van Deus.
Ik ben al even geen fan meer van Deus.
Oei, ah, oké.
Dus maar ik ga die misschien wel luisteren, om te luisteren wat dat gaat zijn, maar ik kan mij... De single was ik bijvoorbeeld al niet super fan van. Maar van de lijst die je hebt opgezomd, Yola Tengo en Shame, ga ik zeker wel checken, ja. Daar kijk ik wel naar uit.
Ja, verder nog muzikale plannen of dergelijke? Naast dan muziek spelen, optredens of dergelijke, waar dat je...
Nee,
of ben je niet zo'n optredensmens?
Jawel, vroeger wel, maar ik heb een kind gekregen van die, vorig jaar. Ik heb nog geen enkele film gezien en nog geen enkele optreden gedaan. Dat deel van mijn leven is gedaan, denk ik.
Pijnlijk.
Ja. Nee, het gaat wel terugkomen, maar ja. ik woon in Brussel, dus het is heel gemakkelijk om te zien welke optredens dan er gaan zijn en dan... kan ik er heel snel naartoe gaan als ik wil.
Dat is waar.
Dus ik ga zeker wel nog dingen zien, maar het is iets minder evident dan vroeger.
Dat snap ik, absoluut. Ja, ja goed, ja, inderdaad, als je in Brussel woont, en zeker als het zo op de boogscheut van de AB of een botaniek of zo is,
ja.
dat is een van de weinige redenen waarom dat ik in Brussel zou willen wonen. Maar voor de rest ben ik heel content om hier in Gent te zitten, toch?
Ja, maar dat is... mijn vorig huis was in... Ja, op 200 meter van een botaniek. En dat is heel zalig om naar een optreden te gaan. En dan ja, misschien op café gewoon naar huis te gaan. En niet per se moeten de trein terughalen en zo van die dingen. Ja.
Ja. Dus, super. En daar ga ik het eigenlijk bij laten. Thomas, een hele dikke merci dat je hier aanwezig wilde zijn.
Merci om mij te vragen. Het is ongelooflijk dat iemand over Pink Protectix wou babbelen.
Ja, het is waarschijnlijk een van de weinige keren dat het is gebeurd, zeker.
Ik denk dat de eerste keer is, letterlijk de eerste keer. Echt waar.
Maar kijk, ja, ik vind het heel interessant om zulke dingen even uit te spitten. Zeker bij gasten waarbij dat je misschien niet meteen denkt van die heeft een link met muziek.
Mm-hmm.
Ik had dat onlangs ook, tijdens deze podcast dan, met John Crombé bijvoorbeeld.
Ja.
Iedereen denkt politiek, maar ook veel liefde voor muziek. En
ja.
Dat is iets wat ik volgend jaar hopelijk ook nog wat erdoor kan rammen
ja.
Bij deze luisteraars hier. Maar dus nogmaals, een dikke merci dat je hier wilde zijn. Ook bedankt aan Mediaraven, die voor alweer het hele jaar door ervoor zorgde dat ik hier deze studio mocht gebruiken.
Ja, sorry dat we water gedronken hebben in uw studio.
Ja, het was nu ook wel nodig, denk ik. Allee, de keeltjes moeten nu eenmaal een beetje gesmeerd worden. Ja. Dus niet onbelangrijk. En voorts, ja, onder vier oren te vinden op alle Facebook en Instagram, eigenlijk vooral qua sociale media. En voor wie nog niet geabonneerd is of nog volgt op Spotify of iets anders, doe gerust. En voorts wil ik zeggen, ja, eerst en vooral beste wensen alvast voor het nieuwe jaar. Maak er nog een zalige kerst van, alhoewel kerst zal al gepasseerd zijn nu. Maak er een schoon 2023 van. En dan horen we elkaar volgend jaar voor de eindejaars editie 2022. Tot de volgende. Salutjes.
Dag.